Toen ik het boek Het Wonder van het Kruis schreef, heb ik niet kunnen beseffen dat het mijn eigen leven zo zou veranderen. Ik heb de jaren daarna niet meer kunnen zingen over het kruis zonder dat het me iets doet. En soms kan ik niet eens meer zingen over het wonder van het kruis. Want toen ik het boek schreef, heb ik geprobeerd om in de huid van Jezus te kruipen. Wat heeft Jezus meegemaakt, die laatste 18 uur van zijn leven? Wat heeft hij gevoeld? Wat heeft hij meegemaakt? Hoe hebben de omstanders gereageerd op hem? En natuurlijk kan niemand van ons in de huid van Jezus kruipen. Dat zullen we vooral nu zometeen gaan zien. Jezus, wie was hij eigenlijk? De vorige keer hebben we gesproken over Jezus, wie hij werkelijk was. En hebben we gezien dat God in die laatste 18 uur helemaal niets aan het toeval heeft overgelaten. Alles is geregisseerd, tot de kleinste detail. En ik heb niet eens alles kunnen bespreken. Daarvoor moet je in het boek Het Wonder van het Kruis zelf maar gaan lezen. God heeft niets aan het toeval overgelaten. Want in die 18 uur is alles veranderd. Het zijn de belangrijkste 18 uren geweest in de hele menselijke geschiedenis. En we hebben ook gezien dat Jezus niet vermoord is. Ze hebben mijn Jezus niet vermoord. Het is niet zo dat ze Jezus overvallen hebben. Het is niet zo dat Jezus uit de hand liep en voordat hij het wist zat hij gevangen en hing hij aan een kruis. Nee, ze konden hem niet gevangen nemen. Weet je nog? Dat prachtige moment dat Judas met 200 soldaten komt om Jezus gevangen te nemen. Jezus zegt twee woorden, ik ben, en ze vallen allemaal op de grond. Kun jij zeggen, dat is mijn Jezus? Dat is mijn Jezus. En hij strekte zijn handen uit en hij zei, neem mij maar gevangen. Neem mijn leven. Neem mijn leven, maar laat hen gaan. We gaan zo meteen kijken naar het eerste wonder van het kruis. En misschien denk je, het eerste wonder van het kruis, zijn er dan meer wonderen? Ja, want de Bijbel spreekt over 7 wonderen van het kruis. Wat betekent dat? Dat Jezus 7 keer gebloed heeft. En om het wonder van het kruis in zijn volheid te begrijpen, is het heel belangrijk dat je gaat ontdekken dat er een verband is tussen grote verzoendag en Goede Vrijdag. Nou, wat is dat, Grote Verzoendag? Nou, dat was een feestelijke dag in Israël. 1 dag in het jaar, Grote Verzoendag, mocht de hoge priester het meest heilige deel van de tempel binnengaan met een schaal vol bloed. En dan moest hij zijn hand in de schaal met bloed dopen en dan moest hij het bloed sprenkelen op de ark van goud die daar stond in het heilige der heiligen. Dat was het meest heilige plekje in de tempel. En de hoge priester mocht maar 1 keer per jaar daar komen. En hij moest aan allerlei voorschriften voldoen. Hij moest allemaal rituelen ondergaan. Hij moest zichzelf reinigen, zijn familie en noem maar op. Want daar zou hij voor het aangezicht van God staan. Je zou kunnen zeggen, die ark van God, dat was de troon van God. Ik heb hier een kleine replica. Mijn vrouw en ik, we waren in Brazilië om daar te spreken, een conferentie. En er was een evangelische boekwinkel en daar stond deze kleine replica. En eigenlijk hoorden er nog van die draagstokken bij, maar dat is wat onhandig. Die heb ik maar even thuis gelaten. Want deze ark, in het echt was hij ongeveer 1 meter groot, dus ongeveer niet eens zo groot. Van hout gemaakt, met bladgoud helemaal omhuld. En de engelen, de cherubs, die erop stonden, die waren van puur goud. Massief goud. En al dat goud, dat hadden de Israëlieten meegekregen uit Egypte. Toen ze bevrijd werden na 400 jaar slavernij. Mozes kwam om het volk Israël te bevrijden. En Mozes was al een heenwijzing naar Jezus die zou komen om ons allemaal te bevrijden. En de Egyptenaren hebben zelfs de Israëlieten goud en zilver meegegeven. en van goud en zilver. En van dit goud werd deze ark gemaakt. En die stond in het meest heilige plekje van de tempel. En dan doopte de hoge priester zijn vinger in het bloed, zijn hand in het bloed. En hij sprenkelde dat 7 keer op het verzoendeksel. Dat is het bovenste gedeelte van de ark. Verzoendeksel. Hoe kom je erbij? Hoe haal je het in je hoofd? Om het meest heilige deel van de tempel een deksel te noemen. Op een vuilnisemmer zit een deksel. Maar niet op de ark van God. In die ark waren de stenen, de 2 tafelen, met erop de 10 geboden gegraveerd. Die zaten in de ark en de staf van Mozes. En dit was het meest heilige plekje met de meest heilige voorwerpen erin. Daar doe je geen deksel op. Luther noemde dit dan ook de troon van genade. Zo heeft hij het vertaald. Gnadentroon. De troon van genade. En prachtig, later zegt de Hebreeënschrijver in het Nieuwe Testament, dat wij vrijmoedig tot de troon van genade mogen gaan. Want God is een beloner, zegt de Bijbel dan, voor wie hem ernstig zoekt. Maar in Israël mocht alleen de hoge priester het meest heilige plekje binnengaan. En hij doopte zijn hand in een schaal met bloed en sprenkelde het bloed op de troon van genade. Niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3 keer, 7 keer. Precies 7 keer. En in de Bijbel is 7 het getal, het symbolische getal van de volheid. Van de volmaaktheid. Dat betekent het offer dat gebracht was, was een volmaakt offer. 1 keer per jaar op grote verzoendag werd er verzoening gebracht door het offer. Voor alle zonden die het volk gedaan had. Om het in orde te maken tussen God en mens. 7 keer. En dan zegt de Bijbel, in Leviticus 16 staat het opgetekend. Leviticus 16. Dan zegt de Bijbel, opnieuw moest de hoge priester zijn hand dopen in het bloed. Opnieuw. En hij moest 7 keer de aarde besprenkelen met het bloed. 1 keer. 2 keer. 7 keer. Waar is dat in hemelsnaam goed voor? Kijk, dat het bloed besprenkeld werd op deze ark, de troon van genade, dat begrijpen we. Zodat God kon zien, de prijs is betaald. De schuld is voldaan. De hemel is daar getuige van voor het aangezicht van God. Maar waarom moet het bloed ook besprenkeld worden op de aarde? Waar is dat goed voor? Leviticus 16, grote verzoendag, spreekt al over Goede Vrijdag. Want op Goede Vrijdag werd het bloed niet besprenkeld in de tempel. Maar op Golgotha heeft het bloed van de Heer Jezus, in die laatste 18 uur heeft het bloed van de Heer Jezus 7 keer gevloeid. 7 keer is het bloed van de Heer Jezus op de aarde gevallen. Er zijn 7 momenten in die 18 uur voor zijn sterven geweest dat hij zijn bloed heeft gegeven. Jezus heeft niet 1 keer gebloed, niet 2 keer gebloed, niet 3 keer gebloed. Hij heeft precies 7 keer gebloed. En God wist dat dat zou gebeuren. En daarom heeft God op grote verzoendag, honderden jaren daarvoor, opdracht gegeven om 7 keer het bloed te sprenkelen op de troon van genade. En 7 keer op de aarde. Want Jezus gaat komen. Niemand die het nog wist. Niemand die het begreep. Waarom op de aarde? Waarom? God heeft het gezegd. Maar waarom? Omdat Jezus komen zou. 7 keer heeft zijn bloed de aarde besprenkeld. En je moet een stukje Hebreeuwse les krijgen om te ontdekken waarom het bloed op de aarde besprenkeld moest worden. Vandaag en morgen gaan we kijken naar die 7 keer dat hij gebloed heeft. Maar eerst een Hebreeuwse les. En dat is heel makkelijk, want we spreken allemaal wel een woordje Hebreeuws. Want de eerste mens, zegt de Bijbel, die God geschapen heeft, die heette Adam. Wij zeggen Adam, in het Engels zeg je Adam, maar in het Hebreeuws zeg je Adam. Adam, en Adam betekent eigenlijk zoiets als rood. Voor je wil, roodhuid. En dat komt omdat het Hebreeuwse woord voor aarde is Adama. Adama. Adam, de eerste mens, Adam, is geschapen uit Adama. Dat is ook wat de Bijbel zegt. Uit stof zijn we geschapen en tot stof zullen we wederkeren. Adam is geschapen uit Adama. In Adama zit Adam, Adam, dat woord verborgen. Maar in Adama en in Adam is nog een woordje verborgen. Dat laatste stukje van Adam is Daam. Daam, en dat betekent in het Hebreeuws bloed. Bloed. 7 keer moest Daam besprenkeld worden op Adama. Waarom? Omdat wij allemaal Adamskinderen zijn. Wij zijn allemaal Adamskinderen. En in Adam zijn wij meegenomen in de zondeval. Adam heeft gezondigd. Adam heeft gezondigd. En de Bijbel zegt bijvoorbeeld in Psalm 53 vers 4. Alle mensen zijn afgeweken. Allemaal. Alle kinderen van Adam, ze zijn afgeweken. Letterlijk, dan staat er, ze zijn samen ontaard. Ontaard. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Nou, ik ben geboren als een optimist. Ik ben als een optimist geboren. Ik bedoel, het kan nog zo moeilijk zijn. De problemen kunnen nog zo groot zijn. De uitdaging nog zo groot. Ik zie altijd de mogelijkheid. Maar op een dag las ik hoe God naar mij kijkt. Dat zegt Jezus in Markus 7. Wat er uit ons hart voortkomt. Dat is verschrikkelijk. Onreine gedachten. Moord. Hebzucht. Eigenwijs zijn. Je eigen ding doen. Kiezen voor jezelf. Alles waar ik eigenlijk niks mee te maken wil hebben. Ik wil gewoon een nette burger zijn. Ik wil het goed doen. Daarvan zegt Jezus. Aha, het hart dat jij hebt, het stinkt. Je hart is ziek. Je hart is doodziek. In Adam zijn we allemaal ontaard. Adam is wel gewoon als tof geschapen. En God zag dat het tof was, staat er dan. God zag dat het goed was. Hartstikke tof. Maar niet volmaakt. Tof is nog niet volmaakt. Je kan jezelf hartstikke tof vinden. Maar luister. Als je in de ogen van Jezus kijkt, dan ga je ontdekken wie je zelf bent. Denk maar aan Petrus. De eerste ontmoeting, waarschijnlijk de eerste ontmoeting tussen Jezus en Simon. Toen heette hij nog Simon. En Jezus zegt, Simon, mag ik in je boot? Ja, natuurlijk, rabbi. U mag in mijn boot, meester, u mag in mijn boot. Jezus begint te leren, hij begint de mensen te onderwijzen. Vanuit de boot. En de mensen komen van heinde en ver. En Simon die zit ook in die boot. En hij hoort Jezus spreken. Jezus, de man zonder zonde. Jezus met een goddelijke natuur, die nooit gezondigd heeft, die geen zondige gedachten heeft, die geen zondige verlangens, begeertes, hartstochten heeft. En Simon hoort hem spreken. En als Jezus amen gezegd heeft, dan valt hij op zijn knieën. En hij zegt, Heer, ga van me weg, want mijn schoonmoeder is een zondaar. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, Heer, ga van me weg. Ik ben een zondaar. Als je in de ogen van Jezus kijkt, ontdek je ook wie je zelf bent. Als je in de ogen van de man zonder zonde kijkt, ontdek je wie je zelf bent. Wij zijn Adamskinderen. Het staat in Romeinen 5 vers 12. Het boekvertaling. Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen. En de dood is het logische gevolg van de zonde. En de dood breidde zich uit naar alle mensen, want ze zondigden allemaal. En luister, je zondigt niet. Dat laat ik het anders zeggen. Je bent niet een zondaar omdat je ooit eens gezondigd hebt. Nee. Je zondigt omdat je geboren bent als een zondaar. Er is iets met ons gebeurd als mensheid. De zonde is ons leven binnengedrongen. De zonde is onze gedachten binnengedrongen. Onze gevoelens binnengekomen. Ons lichaam binnengekomen. We zijn zondig geworden. We zijn geboren met een zondige natuur. Jezus zei het. Een van de eerste dingen die hij zei. Jullie, zei hij, jullie zijn allemaal slaven van de zonde. Ik zei, oh, maar ik niet. Ik doe mijn best. Ik leef netjes. Ik ben vriendelijk voor iedereen. Ja, bijna iedereen dan. Mijn belastingformulier laat ik altijd invullen door mijn vrouw. Dus dat gaat goed. Of het willen of niet, we zijn verslaafd en gebonden geraakt aan de zonde. We zijn geboren met een zondige natuur. En luister, we hebben het daam van de Heer Jezus, het bloed van de Heer Jezus nodig om onze Adama te doordringen. Niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, 7 keer. We hebben nodig dat alle wonderen van het kruis tot ons komen. Op verschillende plaatsen wordt er gesproken dat wij besprenkeld worden met het bloed van de Heer Jezus. En dat klinkt bijna eng, hè? Als je niet katholiek bent en je maakt voor de eerste keer mee dat de priester met zo'n wijkwast voorbij komt, dan is het ook bukken. Dan denk je, wat is dat nou? Dat is even wennen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dan denk je, wat is dat, zeg? Ik heb het dus in de Oekraïne meegemaakt. Nou, toen had ik ook wat mensen bij me, die hadden het nog nooit meegemaakt. Die begonnen zelfs te lachen en alles was bijna goud in die kerk. En die mannen die zien er prachtig uit, die priesters. Maar lachen in de kerk mocht daar niet. Dus ze kregen een bestraffing van de priester. Ik stond ernaast. Maar ik kan het me wel voorstellen als je dat nooit hebt meegemaakt. Maar moet je je voorstellen dat er nu een priester komt en die doopt diezelfde kwast in een schaal met bloed. Dat is natuurlijk bizar. Maar dat beeld wordt wel genoemd. Ik zal je 2 teksten lezen. Hebreeën 12 vers 24. Jullie zijn genaderd tot Jezus. Dat is mooi. Dat is ook de bedoeling van nu vandaag. Ik wil je bij Jezus brengen. Ik wil je alleen maar bij Jezus brengen. Jullie zijn genaderd tot Jezus, staat er. En tot het bloed der besprenging. Dat krachtiger spreekt dan het bloed van Abel. Nou, daar kan je preken over houden. Maar jullie zijn niet alleen genade tot Jezus, maar ook tot het bloed van de besprenging. Het bloed van Jezus viel 7 keer op de grond. Maar dat bloed van Jezus wil jouw Adama doordringen. Want als Adams kind hoef je niet langer een slaaf van de zonde te zijn. Een andere tekst is 1 Petrus 1 vers 2. De Willibrod vertaling. U bent door de Vader bestemd, voorbestemd om gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus. Dus wat is Gods doel voor jouw leven? Dat je gehoorzaam bent aan Jezus. Dat staat hier. En dan staat er, en je bent voorbestemd om besprenkeld te worden met zijn bloed. En gelukkig, in deze samenkomst komt er niemand met een wijwast en een emmer met bloed en huppakee, dit is het bloed van de Heer Jezus. Want het is eenmaal geschied. In de laatste 18 uur van Jezus leven heeft hij 7 keer gebloed. 7 keer. En jij bent voorbestemd om besprenkeld te worden met het bloed van de Heer Jezus. En de eerste keer dat we daarover lezen is in Lucas 22. Dan beginnen we te lezen in vers 39. Als je je Bijbel hebt bij je, als je je Bijbel bij je hebt, Lucas 22. En dan drink ik een kopje thee voor mijn stem. Heb je het? Lucas 22 vers 39. En dan gaan we terug naar Gethsemane. En Jezus verliet de stad en hij ging zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen, bid dat jullie niet in verzoeking komen. En hij, Jezus, zonderde zich van hen af. Ongeveer een steenworp ver. Hij knielde neer en hij bad deze woorden. Vader, indien u wilt, neem deze beker van mij weg. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En aan Jezus verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. En Jezus werd dodelijk beangst. En hij bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen. De eerste keer dat Jezus bloed de aarde besprenkelt. Bloeddruppels in Gethsemane. Het is ongeveer 9:00 in de avond als Jezus de bovenzaal verlaat. Hij heeft samen met zijn discipelen het paasfeest gevierd. De paasmaaltijd. Ze hebben liederen gezongen. Het laatste avondmaal heeft plaatsgevonden. Maar ze hebben het paasfeest nog nooit gevierd zoals ze het nu vierden. Want Jezus zei, neem van mijn brood. Dit is mijn lichaam dat voor jou verbroken is. Drink uit de beker, dit is mijn bloed dat voor jou vergoten is. Ze namen en ze aten en ze dronken, maar ze hebben niet begrepen wat er gebeurde. En om 9:00 verlaten ze de stad en ze gaan naar de Olijfberg. Net buiten Jeruzalem. Het is niet zo ver lopen, misschien een minuut of 10. In Lucas 21, vers 37 en 38 staat dat Jezus in de laatste week overdag onderricht gaf in de tempel, maar 's avonds vertrok hij om de nacht door te brengen op de Olijfberg. Heb je gehoord wat ik net las? In de laatste week, 7 dagen, geeft Jezus onderwijs in de tempel, overdag. De discipelen zijn erbij. En elke avond gaat hij naar de Olijfberg om te bidden. Dat wij gelezen hebben dat de discipelen in slaap vallen, is niet zo verwonderlijk. Als je Jezus al 6 dagen volgt overdag, en ook nog 6 nachten met hem doorbrengt in gebed, dan zijn er momenten dat je even in slaap sukkelt. Dus zulke sukkels waren het niet. Misschien zijn wij sukkels dat we dat denken, omdat we de Bijbel niet goed gelezen hebben. Maar dat is genade. Dat is niet erg. Daarvoor hebben we een conferentie als deze. Maar Jezus wist dat wat er gebeuren zou, hij wist dat dat de geschiedenis zou veranderen. Jezus wist alles wat gebeuren zou. Dus hij heeft zich voorbereid. 6 nachten in gebed. En dit is de 7e nacht. En dan staat er, de hof van Gethsemane in vers 38, Lucas 21 vers 38, dat het een bijzondere plaats is. Want de Olijfberg was al in de tijd van koning David een bijzondere plek. David, koning David ging vaak naar de Olijfberg en die bomen die stonden er al om te bidden. Ezechiël, de profeet, die heeft gezien dat een wolk van God, dat noemden de Joden de Shechina, dat is de zichtbare tegenwoordigheid van God, die kan zomaar zichtbaar worden. De Shechina die in de tempel neerdaalde en het meest heilige plekje van de tempel vulde. Toen de tempel als het ware ingezegend werd. Je zou kunnen zeggen geopend werd. Ingewijd werd. De Shechina van God kwam. En dan staat er, de priesters konden de tempel niet eens binnengaan. Omdat die Shechina er was. dan staat er dat de priesters die daar dienst deden, op de grond vielen, omdat de Shechina er was. En de profeet Ezechiël beschrijft hoe in Ezechiël 11 vers 23 die Shechina op de Olijfberg neerdaalt. Dus die plek was een heilige plek. En Jezus wist dat en hij koos die plek om zich terug te trekken om te bidden. En als we dan lezen dat Jezus bidt, dat je niet in verzoeking komt, dan lezen we dat hij iets verderop alleen gaat bidden. En dan bidt hij dit gebed. Vader, als u wilt, als het mogelijk is, neem deze beker van mij weg. En dan staat er notabene, Jezus werd dodelijk beangst. Marcus, in Marcus 14, Marcus 14 vers 34, Marcus die beschrijft het zo, mijn ziel is zeer bedroefd, zegt Jezus. Zeer bedroefd. In het Grieks wordt er een woordje gebruikt, thanatos, en dat betekent dood. Maar zoek je dat op in het woordenboek, dan staat er de ellendige toestand van de goddelozen in de hel. Dat betekent het Griekse woord. De ellendige toestand van de goddelozen in de hel. Gethsemane is op een of andere manier voor Jezus een hel ervaring. Eén grote hel. Hij wordt dodelijk beangst. Hij wordt zo bang dat hij zelfs bloed begint te zweten. En misschien zeg je, ja, bloed zweet. Dat kan helemaal niet. Nou, dat kan wel. Artsen uit verschillende continenten hebben dit fenomeen onderzocht, dit fenomeen. En ze hebben er zelfs een naam voor gegeven, hematidrosis. Je kunt zelfs naar Discovery Channel kijken. Dat is een leuk programma, leuk, hoe heet zoiets? Een leuke channel, kanaal, zeggen wij dan. Een leuk kanaal. Op een dag, ik had het boek al geschreven, Het Wonder van het Kruis. Ik was boven op een studeerkamer. En onze jongste zoon die roept, papa, papa, kom. Nou, als een van mijn zonen dat zegt en het roept, dan ben ik snel beneden. Ik denk, er is wat gebeurd. En dan zat hij voor de televisie. Discovery Channel te kijken. En dan zei, moet je eens kijken. En ze lieten zien hoe straaljagerpiloten in hun straaljagers enorme manoeuvres maken. Onder enorme druk komen te staan. Ze hebben speciale pakken daarvoor ontworpen. Dat het bloed niet van je, uit je hoofd wegtrekt, dat je hersenen wegtrekt naar je voeten en je je bewustzijn verliest. En weet je wat ze toen zeiden? Ze kunnen zulke manoeuvres maken, die piloten, dat ze bloed kunnen zweten. Dat ze bloed kunnen zweten. Dat de druk zo groot is door die manoeuvre, dat de bloedvaatjes in de poriën, die haarvaatjes die daar zitten, die poriën die openen zich onder de stress, die sluiten zich weer, openen zich weer, sluiten zich weer. En als die druk bovenmenselijk is, dat je het bijna niet kan dragen, dan knappen die haarvaatjes in de poriën. Die bloedvaatjes, die knappen. En het bloed vermengt zich met het zweet. En zo kun je bloed zweten. En toen zeiden ze op televisie, zeiden ze ook nog, het mag nooit langer dan een paar seconden duren. Wij hebben net gelezen dat Jezus na een uur worstelen en bloed zweten, dat hij na een uur worstelen bloed heeft gezweet. Niet een paar seconden. Dus het is ook helemaal niet de vraag of je bloed kunt zweten. De vraag is, waarom heeft Jezus bloed gezweet? Waardoor kwam Jezus onder zo'n druk te staan daar in de hof van Gethsemane? Waarom? Wat gebeurde daar met Jezus? Wat veroorzaakte zoveel stress? Dat hij zegt, Vader, neem die beker van me weg. Neem die beker van me weg. Maar niet mijn wil geschieden. U wil geschieden. Om dat te begrijpen moet je eerst iets anders begrijpen. Moet je weten wie Jezus werkelijk was. Overal in de Bijbel lees je dat Jezus de man zonder zonde is. Jezus was wel een mens zoals jij en ik. Een mens van vlees en bloed. Je komt met Jezus stoeien. Je komt met Jezus lachen. Je komt met Jezus huilen. Je komt met Jezus in de boot zitten. En een enkeling komt met Jezus over het water lopen. Maar dat was al een beetje abnormaal. Dat liet iets zien wie Jezus was. De Bijbel zegt, hij was de Zoon van God. Later hebben ze hem de laatste Adam genoemd. En dat is apart. De laatste Adam. De eerste Adam wordt Zoon van God genoemd. Dat kan je lezen in het geslachtsregister van Lucas. Het geslachtsregister, zo van oké, de stamboom van Jezus. En dan uiteindelijk kom je bij Adam terecht. He, en dan staat er David, zoon van. He, en dan staat er Abraham, zoon van. En dan kom je bij Adam. Ja, wat moeten we daar dan inzetten? En dan staat er Adam, zoon van God. En Adam is geboren, geschapen, gemaakt als een mens zonder zonde. Maar hij is in zonde gevallen. Jezus wordt de laatste Adam genoemd. Want ook hij is geboren zonder zonde. Wij zijn geboren met een zondige natuur. Maar Jezus is geboren met een goddelijke natuur. En dat is het mysterie van Kerst. De wereld lag zich ziek. Ja, Maria en Jozef. En Jezus, ja, ja, ja. Dat Maria bij Jozef komt. Jozef, ik ben zwanger. En God is de vader. Ja. Geen wonder dat Jozef dat niet geloofde. Laat nou eerlijk wezen. Het is toch dwaas? Het is toch onzin? Het kan toch helemaal niet? Ik bedoel, we weten allemaal, de bloemetjes, de bijtjes. We weten allemaal hoe dat gaat. Dat gedoe. En zonder dat gedoe komt er geen nieuw mens. Wordt er geen kindje geboren. Wist je dat Jezus zijn leven lang heeft moeten horen dat hij een bastaardzoon is? Heb je er wel eens over nagedacht waarom Jozef en Maria in Bethlehem, toen ze zich moesten laten inschrijven op bevel van keizer Augustus, ze moesten teruggaan naar hun geboortestad, nou, Jozef en Maria naar Bethlehem. Want daar, dat was hun geboorteplaats. Ze hoorden tot die stam. Stam van David. Heb je er eens over nagedacht dat het wel heel vreemd is, dat als al je familie daar woont, dat het wel heel vreemd is dat niemand van de familie je opneemt in huis? Dat zelfs de herberg geen plaats is? Kijk, als ik naar mijn familie ga, dan is er altijd een plekje. Maar voor Jozef en Maria was er geen plekje. Want het gerucht ging rond, Maria is zwanger. Van een ander, maar niet van Jozef. En de wereld zegt, dat kan ook helemaal niet. En weet je wat God zegt? Inderdaad, het kan niet. De Zoon van God kan niet geboren worden. De Zoon van God kan niet geboren worden als een kind van Jozef en een kind van Maria. Want dan zou hij net zo zondig zijn. Dan zou hij net zo zondig zijn als alle andere mensen. Jezus is geboren omdat God een wonder deed in Maria. Een scheppingswonder. God creëerde gewoon een hele nieuwe mens die niet onder de macht van de zonde geboren zou worden. Die niet onder de macht van de dood geboren zou worden. Die geen niet met een zondige natuur geboren zou worden. Voor het eerst in de mensgeschiedenis werd er een kind geboren zonder zondige hartstochten. Zo zuiver, zo puur, zo rein. En dat maakte natuurlijk deel uit van het meeste plan van God. Want stel je nou voor dat we de eerste de beste van ons zouden uitkiezen om te sterven voor onze zonde. Bijvoorbeeld Bert hier. Bert heeft zijn zonde wel eens aan ons beleden. Dus ik hoef hem niet te vragen of hij wel eens gezondigd heeft. Hij heeft het me vanmorgen zelfs nog verteld. Niet dat dat gisteren was, maar vroeger. Maar stel je voor dat we allemaal zouden zeggen, weet je wat, Bert? We gaan allemaal gebukt onder onze zonden. Maar we kiezen jou uit om te sterven in onze plaats. En weet je wat we dan doen? Dan leggen we onze handen symbolisch op je. Zo, en onze zonden leggen we op jou. En dan word jij tot zonde gemaakt. En dan sterf jij in onze plaats. Voilà. Stel je voor dat het zou kunnen. En dat kan niet. Maar stel je voor dat het zou kunnen. Wie zou Bert dan moeten redden? Wie zou hem verlossen van zijn zonde? Het is onmogelijk. Dus God moest een wonder doen. Jezus is de man zonder zonde. Hoe kan iemand van ons redden, terwijl die zichzelf niet redden kan? En dat is het wonder van het kruis. God deed een wonder. Een scheppingswonder in Maria. En Jezus was puur en rein en zuiver. En weet je, toen ik het boek Het Wonder van het Kruis schreef, had ik eigenlijk maar één gedachte in mijn hoofd. Wat zie je? Wat zie je als je in de ogen van de man kijkt die nog nooit gezondigd heeft? Wat zagen de mensen als ze in de ogen van Jezus keken? En zo ben ik de Bijbel eigenlijk op een hele nieuwe manier gaan lezen. Hoe reageerden de mensen op Jezus? Hoe sprak Jezus? Hoe keek hij? Hoe behandelde hij de mensen? Stel je voor, een man die naar een vrouw kan kijken zonder verkeerde bedoelingen. Jaren geleden een vrouw in onze kerk. Als kind seksueel misbruikt. Als babytje al. Als je de nieuwsberichten van vandaag volgt, dan weet je dat dit nog steeds gebeurt. En wereldwijd gebeurt het. Kinderen, ja baby's, worden verkracht. Robert M. is een ongelooflijk triest en verdrietig voorbeeld. En deze vrouw ook. En dat heeft haar hele leven getekend. En ze kwam in onze kerk binnen. Ze leert Jezus kennen en mensen gaan met haar op weg de weg van genezing. En op een dag komt ze naar me toe, weet je wat ze zegt? Weet je wat ze zei? Wilkin, in deze kerk zijn mannen die mij met hun ogen uitkleden. Ik dacht dat ze het alleen in de wereld deden, zei ze. Wat gebeurt ook hier in onze kerk? En ik zie het direct. Ik ben er een week ziek van geweest. Luister. Ik weet, de kerk staat open voor alle mensen. Voor alle mensen zijn welkom. Maar dit te horen is ongelooflijk pijnlijk. Want de kerk behoort ook een veilige plek te zijn. Waar mensen zich veilig weten. Maar we weten dat de kerk een plaats is waar mensen komen. Zondaars, gebroken mensen met gebroken harten, met gebroken dromen. Geschonden mensen, beschadigde mensen, slachtoffers en daders. Daarvoor is de kerk bedoeld. Maar toen ze me dat vertelde, was ik net dit boek aan het schrijven. Ik zei, Jezus, wat zag ik? Wat had ik kunnen zien als ik in uw ogen kijk? Ik heb het gebeden. Heer, laat me zien. Laat me uw ogen zien. Laat me uw ogen zien. Ik heb nooit de ogen van Jezus gezien. Heer, laat me een visioen zien. Laat me een droom zien. Ik wil in uw ogen kijken. Maar ik ging de Bijbel lezen. En ik zag dat de prostituees voelden zich veilig bij Jezus. In Marcus 2, onder andere Marcus 2, staat dat Jezus een eigen huis had aan het meer van Galilea, in Capernaum. We weten niet of het een groot huis was, we weten niet of het zijn eigendom was, of hij het gehuurd had. Of dat iemand gezegd heeft, ik heb een huisje aan zee, je mag er wel in met die jongens. Dat weten we niet. Maar weet je wat ik wel daar lees? Dat Jezus daar een maaltijd organiseert. En weet je wie die uitnodigt? Lees je Bijbel, bid elke dag. Dan ontdek je het, Marcus 2. En Jezus nodigde de prostituees van het dorp en de omgeving uit. En de tollenaars, die nodigde hij uit en hij ging eten voor ze maken. Ik denk dat Judas het toen al moeilijk kreeg. Want daarvoor, zegt Jezus, ben ik gekomen. In zijn eigen huis. Dat heb ik nog nooit gedaan. Welke dominee, welke predikant ken jij, welke voorganger ken jij die gezegd heeft, weet je wat, Truus? Nou nee, zijn vrouw zal wel niet Truus heten. Anneke, ik wil dat je een lekkere maaltijd maakt. We gaan alle hoeren van de stad uitnodigen. Nou, dan staat het morgen in de Telegraaf. Maar Jezus deed het. En ze keken in zijn ogen. En ze zagen geen veroordeling. Ze zagen geen afwijzing. Jezus wordt de volmaakte liefde genoemd. Ze keken in de ogen van Jezus. Jezus hoeft niet te preken tegen hen. Ze hoefden alleen maar in zijn ogen te kijken. En dan zagen ze zo'n schoonheid, zo'n puurheid, zo'n volmaakte liefde. En daarom, elke dominee die hel en verdoemenis predikt, heeft nog nooit in de ogen van Jezus gekeken. Iedereen die meent dat hij op de Dam moet gaan staan om hel en verdoemenis over Nederland uit te spreken, heeft nog nooit in de ogen van Jezus gekeken. In de ogen van Jezus kijkt, zie je genade. En Jezus wil dat mensen in ons Jezus zien. Genade op genade. Eindeloze, buitensporige, overweldige rijkdom van genade. Jezus had geen zondige begeertes, gedachtes, verlangens. Hij was puur, een pure ziel, een rein lichaam en Heilige Geest. En in Gethsemane. In Gethsemane zegt God. Jezus, wil jij de beker leeg drinken? En Jezus wordt zo bang. Zo bang. Dat hij bloed begint te zweten. In Gethsemane houdt God Jezus de beker voor. Wat zit er in die beker waar Jezus zo bang voor is? Heb je daar wel eens over nagedacht? Het gebeurde in de hof van Gethsemane. En Gethsemane betekent letterlijk, de betekenis van Gethsemane, betekent letterlijk olijfpers. Olijfpers. En als je een beetje googelt, dan ontdek je dat een olijfpers in die dagen bestond uit twee grote platte stenen. Zoals in onze molens. Twee molenstenen, zouden we zeggen. En de olijven worden tussen die stenen gelegd. En de stenen beginnen te malen. En er komt zo'n druk op de olijf. Zo'n druk dat het velletje knapt. En het rode vocht tevoorschijn komt. En dat is wat met Jezus gebeurt in de hof van Gethsemane. Hij komt onder zo'n druk te staan. Die poriën in zijn huid zich openen en sluiten en openen en sluiten. En de haarvaatjes, de bloedvaatjes in de poriën die knappen. Het bloed vermengt zich met zweet. En Jezus begint bloed te zweten. Omdat hij zo bang is. Omdat hij een bovenmenselijke worsteling moet ondergaan. Waar is hij zo bang voor? Op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over de beker van Gods toorn. Andere vertalingen zeggen de beker van Gods gramschap. Dat is een ander woord voor toorn. God is geen Sinterklaas. God is geen knuffelbeer. God is liefde. En liefde uit zich soms in toorn. Een vader die van zijn kinderen houdt en ziet dat zijn kinderen gevaarlijk op gevaarlijk gebied zich begeven, dan zal zo'n vader boos worden omdat hij van zijn kinderen houdt. Ik weet nog, we waren in Peru ooit, al een aantal jaren geleden. Toen kwamen we hoog in het Andesgebergte. En daar waren ze water van de gletsjers. Die waren ze aan het vervoeren naar de hoofdstad Lima. En daar hadden ze een heel kanaal gemaakt. En daar kon je langs lopen. En dat is ijskoud water. En het was niet diep. Het was niet dieper dan zo, een meter of zo. En een van onze jongens die stond op de rand. Zo zoals ik hier sta. 2 meter diep. Ik was 200-300 meter verder. Ik zag het en ik kende die plaats. Ik ben me toch boos geworden. Ik heb op mijn vingers gefloten. Ik heb gezegd, draaf, draaf, nu, nu. Maar hij luisterde niet, hij liep gewoon door. Ik wist dat als hij erin valt, dan word je meegesleurd. Want je kunt niet in zo'n meter snel stromend water blijven staan. Dat lukt je niet. En bovendien, je bent zo onderkoeld. Je wordt de berg ingesleurd. Kilometers dwars door de berg heen. En je komt ergens in Lima uit. Maar dat overleef je niet. En hij luisterde niet. Ik zal niet zeggen welke zoon het was. Maar toen ik bij hem was, heb ik mijn boosheid laten merken. Opdat hij dat nooit weer zou doen. Hij zegt, pap, hoe groot is nou de kans dat ik eraf val? Ik zeg, ik wil het niet weten. Ik hou zoveel van je. En daarom kan je boos worden. Het is niet zo dat God 2 gezichten heeft. De ene dag is hij boos en de andere dag dan is hij met het juiste been uit bed gestapt. God is geen Janus-god zoals de Grieken dat hadden. Waren de Romeinen, ik weet het niet meer, Romeinse god. Hè? Janus, de god met 2 gezichten. Onbetrouwbaar, je weet nooit wat je aan hem hebt. Nee. De beker van Gods toorn. Weet je wat dat betekent? In Jeremia 25 staat het. In Jeremia 25 wordt beschreven hoe de zonden van elk volk, ook de zonden van ons geliefde Nederland, in 1 beker geperst wordt. En de mensen van het volk moeten die beker gevuld met hun zonden leeg drinken tot de laatste druppel. En dan staat dat ze door God verlaten zullen worden, dat ze vervloekt zijn. Eeuwig verloren. Jezus wist wat de beker inhield die God hem voorhield. God zei tegen Jezus, Jezus, wil jij deze beker leeg drinken? Gevuld met de zonde van alle mensen, van Adam, de eerstgeborene, tot de laatstgeborene. God weet wie dat zal zijn. En de zonde van de hele wereld werd in die ene beker geperst. Vandaar Gethsemane, olijfpers. En God zei, Jezus, wil jij die beker leeg drinken in hun plaats? En Jezus, hij wist dat dit komen zou, want hij wist alles wat er gebeuren zou. En hij begint te bidden. En hij zegt, Vader, als het mogelijk is, als u het wilt, neem die beker van me weg. Want Jezus, met zijn goddelijke natuur, haatte de zonde. Alles in Jezus riep, nee, dit niet. Misschien heeft Jezus wel gezegd toen hij op zijn knieën lag, God, het maakt me niet uit wat ik moet doen. Maar neem deze beker van me weg. Want als ik deze beker drink, dan zal ik de zonde proeven. Dan zal ik zelf tot zonde gemaakt worden. En alles in Jezus zegt, nee, nee God, dat niet. God, dat niet. En er staat dat er een engel uit de hemel moet komen om Jezus kracht te geven. Omdat alles in Jezus zegt, nee, nee God. Is er geen andere manier om de wereld te redden? Oké, God, als mijn baardharen uitgetrokken moeten worden. Als hij met een stok in het gezicht geslagen gaat worden. Heer, als ik gegezeld word. Dat alle stukken vlees uit mijn lijf geslagen worden, gerukt worden. God, als ik gekroond moet worden met een doornenkroon en genageld aan een kruis. Als mijn zij doorstoken moet worden met een speer. Hier is mijn lichaam. Maar laat mij niet geïdentificeerd worden met de zonde van de wereld. Een andere weg moet er zijn. Er moet een andere weg zijn om deze wereld te verlossen van hun zonde. En God zegt, Jezus, er is geen andere weg. Dit is het meesterplan. Wij hier bij elkaar hebben 8 samenkomsten. De 8e samenkomst. Dat is een geweldige samenkomst. Dan gaan we ontdekken waarom Jezus op zo'n gruwelijke manier moest sterven. Dan gaan we ontdekken dat sterven de enige oplossing was. Niet alleen voor onze zonde, maar ook om de duivel eens en voor altijd te overwinnen. Dat was Gods geheime plan. En God zegt, Jezus, er is geen andere weg. En er komt een engel om Jezus kracht te geven. Luister, als die engel niet gekomen was, had Jezus het niet gered. Jezus, de man zonder zonde, had het niet gered. Als er geen engel uit de hemel gekomen was om Jezus kracht te geven. Hoe weet je dat? Nou, God doet nooit iets als het niet nodig is. En Jezus bidt opnieuw. En hij bidt opnieuw en zegt, Vader, alsjeblieft neem deze beker van me weg. Als het mogelijk is, als u dat wilt, als het kan, neem die beker van me weg. Want Jezus wist dat op het moment dat hij die beker zou drinken, dat hij tot zonde gemaakt zou worden. Het staat in 1 Korinthe 5 vers 21, Jezus werd tot zonde gemaakt. Wat betekent dat? Als je nooit zonde geproefd hebt, dan betekent dat je de zonde gaat proeven. Dat je de zonde gaat zien. Dat je de zonde gaat horen. Dat je de zonde gaat voelen. Dat je de zonde gaat ruiken. Hebreeën 2 zegt, Jezus heeft de dood gesmaakt. Jezus wist, als ik die beker ga leegdrinken, dan zal de zonde mijn leven binnendringen. Ik ga tot zonde gemaakt worden. Nee, God. Nee, alles zegt ze in Jezus. Nee, God. Is er geen andere weg om de wereld te redden? Jezus haatte de zonde. En opnieuw zegt God, Jezus, er is geen andere weg. Er is maar één manier, Jezus. En opnieuw gaat Jezus op zijn knieën. En Jezus beseft dat als hij die beker zou leegdrinken, dat de zonde van de hele wereld aan hem voorbij zou trekken. Jezus, het was alsof Jezus in een film terecht zou komen. Maar dan een 3D-film, misschien wel een 4D-film. Waarin hij de zonde zou zien, horen, ruiken, voelen, proeven. Hij zou horen hoe 6 miljoen Joden vergast werden in de gaskamers. Hij heeft paniek gevoeld van dat babytje dat door Robert M. verkracht is. Hij heeft het sperma geproefd, dat is uitgestort in de mond met geweld. Hij heeft de haat geproefd van de seriemoordenaar. Hij heeft de lustgevoelens geproefd van de serieverkrachter. Maar ook de paniek van het slachtoffer. Elke zonde zou zijn leven binnendringen. In 1 Korinthe 15 wordt gezegd, dood, waar is je angel? Dood, waar is je angel? En dan staat er, de angel van de dood, dat is de zonde. De angel van de dood, dat is de zonde. Het was net alsof de zonde als een angel Jezus' ziel zou binnendringen. Jouw zonde. Mijn zonde. Die angel zou zijn geest binnendringen. Die zou zijn lichaam binnendringen. En die strijd is zo groot. Jij hebt je wel eens rot gevoeld? Heb je wel eens smerig gevoeld? Heb je wel eens afgewezen gevoeld nadat je gezondigd hebt? Weet je wat Jezus gevoeld heeft? Weet je wat Jezus geproefd heeft? Nee, niemand van ons zal ooit weten welke worsteling Jezus doorstaan heeft in Gethsemane. En hij begon bloed te zweten. En zijn bloed viel op de grond om jou en mijn Adama te doordringen. Adams kinderen, Adam, het Hebreeuwse woord voor mens, moet onze Adama, ons lichaam, onze ziel, onze geest doordringen. Eén keer, twee keer, zeven keer. En het begint hier in Gethsemane. Eerste wonder van het kruis. De eerste keer dat Jezus bloed op de aarde valt. Dat betekent dat het bloed van de Heer Jezus al onze zonden kan vergeven. Moet je je voorstellen. Jezus zegt op een gegeven moment in Matteüs 23 vers 25. Zegt hij tegen de Farizeeën: stelletje hypocriete huichelaars. Jullie poetsen de beker van buiten schoon, maar van binnen is er niks anders dan roof en hebzucht. Hij zegt, maak eerst de binnenkant van de beker schoon, dan zal de buitenkant ook schoon worden. Want die Farizeeën die zeiden, nee hoor, wij hebben geen zonde. Wij houden ons keurig aan de wet. Ja, ja. Maar ondertussen, hoe religieuzer, hoe stiekemer. Hoe religieuzer, hoe stiekemer. Moet je eens komen in de religieuze steden en dorpen van ons land. Weet je hoeveel occultisme er is? Schrikbarend. Moet je eens kijken wat er op Urk gebeurt, lieve Urkmensen. Hoe christenjongeren geesten oproepen in een bos. En het loopt helemaal uit de hand. Christenjongeren die religieus opgevoed zijn. Nou, laten we dan maar zien of de duivel werkelijk bestaat. God en de religie van God en Jezus. Het is hard wat ik zeg, maar het is de waarheid. En de waarheid is hard. Want het loopt zo uit de hand dat een van de jongens doodgestoken wordt met meer dan 40 messteken. Hoe religieuzer, hoe culter. Hoe religieuzer, hoe stiekemer. En Jezus zegt, jullie stelletje hypocriete huichelaars. Dan had hij het over de Farizeeën, niet over de mensen op Urk. Ik zou dat nooit zeggen. Maar Jezus heeft recht om het te zeggen. Jullie poetsen de buitenkant van de beker op. Maar van binnen, man, het is allemaal gif en dood wat er in jullie is. En dan denk je, nou, die Jezus kon tekeer gaan. Ja, omdat hij van hen hield. Liefde kan zich op allerlei manieren uiten. En vergeet niet, Jezus wist dat hij ook hun levensbeker gevuld met hun zonden zou leegdrinken in Gethsemane. In Matteüs 23 heeft hij er al mee te strijden. En in Gethsemane zegt hij, God, hier ben ik. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Laat ik afsluiten met een verhaaltje dat ik altijd vertel. Het verhaal van Anne en haar vader. Het is een verhaaltje. Gewoon bedacht. Niet echt gebeurd. Maar het maakt wel duidelijk wat er gebeurde in Gethsemane. We hebben vier zonen en als we een dochter hadden gehad, had ze Anne geheten. Dus een vader is op weg met zijn dochtertje Anne, 7, 8 jaar oud, in de auto. Grote auto, dus niet autobiografisch. Op de Duitse autobaan, de snelweg, grote BMW. 180 kilometer per uur over zeerden wegen. En ze genieten allebei van het samen zijn. De prachtige dag. Het is mooi weer. En met grote snelheid vliegen ze over de snelweg. Maar dan plotseling. In één keer. Het kleine meisje Anne ziet dat een bij de auto is binnengekomen. En Anne is 8. Anne weet niet hoe die bij de auto is binnengekomen. Dat weet ze niet. Maar wat Anna al wel weet op 8-jarige leeftijd, dat een bij een angel heeft. En als die bij je steekt, dan doet dat heel erg pijn. En ze ziet de bij en ze raakt in paniek. Ze begint te roepen. Ze zegt, papa, een bij. Papa de angel, een bij. En vader ziet het. Hij rijdt met grote snelheid over de snelweg. En het meisje raakt zo in paniek. Ze begint met de armen te bewegen, te slaan. En vader die weet maar één ding te doen. Met zijn ene hand houdt hij het stuur vast. En met zijn andere hand in één beweging neemt hij de bij gevangen. En Anne ziet wat haar vader doet. En ze begint te huilen. Ze zegt, papa, de angel. De kleine Anne weet, dat de angel de hand van papa zal doordringen. Maar wat Anne niet weet, is wat de vader weet. Dat als die angel in de hand van Jezus binnendringt, dan zal de angel afbreken. En de bij zal sterven. En dat gebeurde in de laatste 18 uur van Jezus' leven. De angel van de zonde drong Jezus' leven binnen. Jouw zonde, mijn zonde. Hij dronk jouw levensbeker in jouw plaats. Zodat je verlost kunt worden van je zonde. Al je zonden kunnen vergeven worden. En de macht van de dood jou niet langer in zijn greep zal hebben. Dat is het wonder van het kruis. Zullen we samen gaan staan? Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, we danken u voor het wonder van het kruis. En Heer Jezus, we danken u dat u geworsteld hebt met onze zonden. Tot bloedens toe. U hebt de beker leeggedronken, waarin ook mijn zonde is samengeperst. U hebt mijn zonde geproefd, gezien, gehoord, geroken, gevoeld. Met al uw zintuigen, Heer Jezus. En u deed het uit liefde voor mij. En zo werd u tot zonde gemaakt met mijn zonde. En u hebt onze zonde meegenomen naar het graf. Maar Heer Jezus, u bent na 3 dagen opgestaan. En u hebt onze zonde in het graf achtergelaten. En dezelfde opstandingskracht die u deed opstaan uit de dood, is vandaag hier. Om het wonder van vergeving te ontvangen. Want door het bloed van de Heere Jezus kunnen al onze zonden vergeven worden. Kan onze levensbeker, ons hart, gereinigd worden. Dank u wel, Jezus. Dank u wel dat wij onze levensbeker aan u mogen geven. Dank u wel. En misschien wil je me nabidden om dat uit te spreken. Zeg maar, dank u wel, Jezus. U hebt mijn levensbeker leeggedronken in mijn plaats. Dank u voor het wonder van het kruis. Deze dag wil ik mijn levensbeker met al mijn zonden aan u geven. Omdat ik geloof dat u hem al leeggedronken hebt. In mijn plaats. Het is al volbracht. Heer, ik wil al mijn zonden belijden. Om het wonder van vergeving te ontvangen. En ik weet dat er geen andere weg is om vergeving te ontvangen. Dan alleen door het wonder van het kruis. Dank u wel, Heer Jezus, voor zoveel liefde. Amen.